We gaan vandaag nog verder met de rechterstoel van Christus. Gaan we afsluiten. Volgende week ga ik met jullie nog even de brieven doorlopen. Nog een aantal dingen waarin Paulus naar de rechterstoel verwijst. Vandaag wil ik met jullie gaan praten. Gaan we mee naar 1 Korinthe 3 nog eventjes. Waar we vorige keer zijn geëindigd. 1 Korinthe 3. Vers 13. Ja, hoe komen wij nou bij de rechterstoel van Christus als we begonnen zijn met Galaten 5 vers 1. Ja, staat in de vrijheid waarmede Christus u lieden vrijgemaakt heeft en wordt niet met het juk der dienstbaarheid bevangen. Nou, dat gaat, uitgangspunt is van wij zijn vrij, maar wat doen wij met die vrijheid? Ja, je kan doen en laten wat je wil, ja, maar het is niet wat God leert. En uiteindelijk, als we bij de Here komen, zullen wij ook daarom beoordeeld worden. Wat wij met die vrijheid gedaan hebben, zo, daar komt het eigenlijk op neer. Heb je die gebruikt of heb je die misbruikt? Goed, 1 Korinthe, dat wil zeggen, heb ik dus voor de Here geleefd of heb ik alleen maar voor mezelf geleefd? Ja? Nou, 1 Korinthe 3 hebben we vorige keer gezien over het fundament. En in vers 13, dan zegt Paulus ook, een iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig een iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik dank u wel. Dank u, Vader, voor uw woord, wat duidelijk en helder is. We danken u dat we de geest hebben ontvangen, zodat die in onze geest kan getuigen en ook ons verstand geestelijk kan maken, Vader. Waardoor wij dingen, de geestelijke woorden uit het woord ook gaan begrijpen. En dat we er ook daardoor, dat het omgezet mag worden in een kracht in ons, Vader, om ook voor uw eer en glorie te leven. Wilt u ook daarom nu ook weer licht op uw woord geven, Vader, zodat dat ook weer vandaag voor ons zo mag werken. In Christus' naam alleen. Amen. Ja, dus wanneer gebeurt dat? We weten allemaal, dit is dus de rechterstoel van Christus, maar er komt dus een dag. Ja, de dag zal het verklaren, omdat het door vuur ontdekt wordt. En een hoedanig iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Nou, dat hebben we vorige keer al uitgebreid bekeken. Het gaat hier om de kwaliteit, ja, en niet om de kwantiteit, niet om de hoeveelheid, maar om de kwaliteit. Daar gaat het om. En hoedanig een iegelijks werk is, ja, de werken die wij doen, zijn die in de Here gedaan, ja, of niet? Zijn die in gehoorzaamheid aan het geloof gedaan of niet? Dat betekent dat wij de apostel Paulus hebben gevolgd, ja, want dat is de bouwmeester voor ons in de bedeling der genade. En zijn brieven, de bouwtekeningen, de blauwdrukken, zeg maar, die volgen wij nu. Als het goed is tenminste. En dan zie je dan, dat is de maatstaf, de gezonde leer, waarop dat voor de Here, voor de rechterstoel van Christus beoordeeld wordt. En dan noemt hij de dag. Nou, kijk in 1 Korinthe 1, hetzelfde brief, 1 Korinthe 1 vers 8. Die dag, ja, daar spreken meer over de dag in de Bijbel. Ja, we hebben het over de dag des Heren bijvoorbeeld, met hoofdletter. He, dat is ook een dag. En een dag, dus zeggen ze tegen, van de week zei een klant nog tegen mij. Ja, ik ben natuurlijk niet de baas in het huis. Maar als ik in die kamer bezig ben, ben ik daar de baas. Ik zeg of iemand naar binnen mag of niet. En dus die man zei op een gegeven moment ook, jij moet zeggen, het is jouw dag. jij hebt het voor het zeggen. Ja, dus nou, in de Bijbel is de dag des Heren, de dag waarop hij, alleen hij verheven zal zijn. Het is zijn dag. Ja, nu is het niet zijn dag. Je zou nu kunnen zeggen, het is nu de dag des mensen, om zo maar te zeggen. Maar er komt een dag, kijk in 1 vers 8, welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Here Jezus Christus. Zie je, er is een dag van onze Here Jezus Christus. Nou, om onstraffelijk te zijn, hier spreekt hij tegen de Korintiërs over hun positie. Dus wij weten, in die dag, als de dag van onze Here Jezus Christus is, dat wil zeggen, als hij ons komt halen, want dat is die dag. Ja, dan komen we dus voor de rechterstoel van Christus, maar dan zijn wij sowieso, Korintiërs, jullie, onberispelijk. Want God zal ons bewaren, zie je het, bevestigen tot het einde toe. Dat is nu tijdens dit leven. En wanneer is mijn einde? Ja, als mijn leven hier op aarde ophoudt te bestaan. Hetzij dat ik sterf, naar de Here ga, hetzij dat de Here komt om ons te halen, dat wij nog leven. Dus zeg maar, nu op dit moment, als wij nu worden opgenomen, dan is dat het einde van ons hier op aarde, want onze positie is voor eeuwig in de hemelen. Nou, maar je ziet het, dus onstraffelijk zullen wij zijn. Niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus. Wij zijn verzegeld, ja, met de Heilige Geest tot Ja, tot wat? Tot de dag der verlossing. Hebben we het hier over de dag? Dat is de dag van onze Heer Jezus Christus. Kijk ook in 1 Korinthe 5 vers 5. Er zijn er meer, die ga ik niet lezen. Het staat 7 keer, de dag van Christus, de dag van Jezus Christus. Ze hebben niet altijd dezelfde betekenis, maar we spreken hier in 1 Korinthe 3 over de dag. Nou, dat is als wij opgenomen worden en als wij voor hem verschijnen. Kijk, hierin zie je het ook in hoofdstuk 5 vers 5. Het gaat over die man die met de vader, huisvrouw van zijn vader leeft. En dan zegt hij in vers 5 dat hij de zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vlezes. Dan is hij dus uit de gemeente geplaatst. Opdat de geest behouden mogen worden. Wanneer? In de dag van de Heer Jezus Christus. Van de Heer Jezus. Dan zegt hij in de dag. Ja? Dus op dat moment als hij voor de rechterstoel van Christus staat. In die zin bedoelt Paulus dus in 1 Korinthe 3. De dag zal het verklaren. Oh, even. Zo. Ik ben weer even gestoord door de muziek uit de computer. Het is weer weg. De dag zal het verklaren. Ja, dus dat weten we. Hij komt ons halen. En op die dag zullen wij ook allemaal daar voor de rechterstoel staan. En dan zal het verklaard worden. Oké, nou nog even door naar vers 17. Zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden. Want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Dat hebben we vorige keer ook gezien. En schenden, ja, die zal God schenden. Die zal door God geschonden worden. Nou, dat klinkt een beetje raar, maar in verband met de gehoorzaamheid aan God. En hoe gehoorzamen wij God nu? Dat is als wij gehoorzamen wat Paulus opschrijft. Dan zegt hij, dan zullen wij door God geschonden worden als wij daarvan afwijken. Dus schrijf me mee nu naar 2 Korinthe 5, want we spreken over de rechterstoel van Christus nog steeds. Daar spreekt hij over, dat heeft dus met het loon of met schade te maken, schade lijden te maken. En in 2 Korinthe 5 noemt Paulus dat goed of kwaad. 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Dus dan spreekt hij vooral over het zij goed, de gezonde leer, het zij kwaad, niet met de gezonde leer. Ja? En dat geschiet door het lichaam, en we weten allemaal dat lichaam, ja, dat is natuurlijk, ik las het vanochtend nog, in Spreuken, daar staat, Spreuken 4, er staat, behoed het hart boven alles. Bewaar het boven alles. Waarom? Want daar zijn de uitgangen des levens. Alles wat je doet, vindt zijn oorsprong in jouw leven. Wat je doet in je leven, in jouw hart. Daar gebeurt het. Ja, en het lichaam, nou ja, goed, dat volgt gewoon wat jij daar in je hart besluit. Dus hoe behoeden wij ons hart nu? Hij spreekt ook over een rein hart, Paulus, hè? Ja, dat heeft natuurlijk alles met die gezonde leer te maken. Dan hebben wij een rein hart. En zo behoeden wij, beschermen wij ons hart. En dan zie je ook dat ons leven, het wordt gestuurd door het goede of door het kwade. En wij spreken vanuit de Bijbel gezien, door de gezonde leer of niet door de gezonde leer. Zo wordt mijn hart, zo moet ik mijn hart behoeden. Het een is kwaad, het ander is goed voor ons. Nou, en dan zie je op dat dan eigenlijk wegdragen. En dan denk je, ja, hoe bedoel je dat wegdragen? Nou, de rechterstoel van Christus is natuurlijk... Het is een soort jury waar natuurlijk de prijzen uitgedeeld worden. Dus als je denkt even aan sporten, dan weten we allemaal, dan heb je een podium, 1, 2, 3. En sommigen die staan niet op het podium. Ze hebben wel meegedaan. Zoals Paulus ook zegt, hè, we lopen allemaal in die renbaan. We kunnen allemaal de prijs krijgen. Maar ja, niet iedereen krijgt de prijs. Dat heeft daarmee te maken of je gedisqualificeerd bent of niet. Maar we lopen allemaal in die renbaan. En hij zegt dat een iegelijk wegdragen. Wanneer draag je iets weg? Ja, wegdragen, wat betekent dat eigenlijk? Ja, God gaat daar dus vergelden, ja. De dag zal het verklaren, schade of loon. En verkrijgen, wegdragen. Ja, als jij dus van het podium afloopt, je gaat naar dat podium, en dan komt zo'n man en die hangt of hij doet een lauwerkrans op, of je krijgt een medaille omgehangen. Maar toen je naar het podium liep, had je niks. Op een gegeven moment loop je van het podium weg en neem je wat mee. Kijk, dat bedoelt hij, wegdragen. Soms denk je, in onze Bijbel, die Statenvertalers, dan lees je in het Engels, er staat er ontvangt. Dan denk je, maar het is allebei hetzelfde. Het is gewoon goed. Dus dit woord van de Bijbel, Statenvertaling, is Gods woord. Want inderdaad, dat klopt. Hè? Je verkrijgt het, je draagt het mee, want je hebt het net ontvangen voor de rechterstoel van Christus. Ja, en dat heeft natuurlijk met het loon te maken. Nou, en dat is wat daar gebeurt. En het geschenden, die zal door God geschonden worden. Nou, dat is dus het kwaad. Of wij worden beloond. Nou, hoe gaan wij dus bouwen? Dat hebben we al vaker gezien. Maar ik ga er toch nog een tekst bij halen bij jullie. Dat is namelijk in Handelingen 20. We weten natuurlijk allemaal inmiddels. Soms krijgen we overlappingen, maar dat geeft niet. Handelingen 20. Vers 32. Want Paulus zegt, indien gij bouwt met wat? Met goud, zilver, kostelijke stenen. Of hout, hooi en stoppelen, ja? Dat is bepalend of het blijft staan. Dus je bouwt, hè? Wat bouw je? Een huis. Wij zijn tempels, ja? Dus we zijn ons tempeltje aan het bouwen, zeg maar. Maar waar doe ik het mee? Dus dat is heel mooi, die beeldspraak die Paulus gebruikt. Bouwen, ja, denk maar echt aan bouwen, een huis bouwen, een geestelijk huis bouwen. Want Christus noemt hij het fundament, dat komt ook uit de bouwwereld, ja, een fundament. En wat bouw je op een fundament? Een huis. Nou, een geestelijk huis is een tempel. Dus ja, en wij zijn ook tempels, maar nou moeten wij in ons dagelijks leven ook nog steeds gaan bouwen. En hij zegt in Handelingen 20, vers 32, hè, als we spreken over waar ga ik mee bouwen? Met goud? Ja? Het goede of met het kwade? Dan zegt hij in 20 vers 32. En nu broeders, ik beveel u goden en het woord zijner genade. Die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de heiligen. Tegen wie zegt hij dat? Hij zegt dat tegen de ouderlingen van de gemeente te Efeze. Die zijn naar hem toegekomen. Paulus weet, ik kom daar niet meer terug. En hij draagt nu de verantwoordelijkheid aan hun over. Hij zegt, hier, ik draag het aan jullie over, hier is het woord zijnde genade. Ja, en er komen later nog meer brieven natuurlijk. Maar ik kom niet meer, maar dat is het waar jullie mee gaan bouwen. En zo moeten jullie de gemeente leren. En dat doe je waarmee? Met het woord zijnde genade. Niet het evangelie van het koninkrijk, niet het evangelie van de besnijdenis. Niet er is maar één evangelie in de Bijbel. Nee, heel specifiek het woord zijnde genade. Dus de prediking van zijn genade. En waar vinden we dat? Nou, Paulus zegt, hier, ik beveel jullie aan God. Ik geef jullie over aan God. Jullie zien mij niet meer. Hier ga je mee bouwen. En kijk in vers 20, vers 24. Wat zegt hij? Hoe hij dat noemt. Aan het eind zie je, om te betuigen, wat? Het evangelie der genade Gods. Nou, er is maar één die dat evangelie heeft. En dat is, dat is Paulus en niet Peter. Dat is het evangelie. En de inhoud van het evangelie, nou dat weten we, dat zijn de brieven van Paulus. En dat noemt hij het woord zijnde genade, de prediking van de genade Gods. We leven in de bedeling der genade Gods. Hij spreekt hier over het evangelie der genade Gods, ja. En zo zegt hij ook, dat is de prediking van het woord van zijn genade. En dat is machtig, hè? Wat denken we dan aan? Hem nu die machtig is u te bevestigen, Romeinen 16. Om te bevestigen, hier zegt hij, om u op te bouwen. Zie je het? En daar gaan we mee bouwen. En dat is bijzonder als je dit ziet staan, want hij zegt dat, hier spreekt hij heel duidelijk over op te bouwen, ons te stichten, op te bouwen als gelovigen, ja? Want kijk, en hun erfdeel te geven onder al de geheiligden. Dus hij spreekt hier, jullie moeten opgebouwd worden. Gelovigen moeten opgebouwd worden. En waarmee? Is dat met de wet, met de 10 geboden? Dat is natuurlijk ook mooi, heilig rechtvaardig, maar ja, dat bouwt niet op. Helaas, het is mooi, ik ben blij als ik het lees. Maar ik ben blij dat ik zei, nou ja goed, gelukkig ben ik niet onder de wet, maar onder de genade. Want dat zou mij niet opbouwen, want dat zou mij eigenlijk alleen maar afbreken. Ja toch, de wet die breekt af, doet zonde kennen, die veroordeelt mij alleen maar. Ik krijg alleen maar teleurstelling omdat ik het niet kan aan voldoen. En Petrus, hè, je ziet wat hij deed. Ja, weet je wat de wet doet? Dat is een muur opbouwen. Dat deed Petrus ook met Paulus toen. Ja, die trok zich af en wat deed hij? De muur kwam er tussen de Jood en de Heiden. Dat is ook een resultaat van de prediking van de wet. Nee, het is het woord van zijn genade. En dat is machtig ons op te bouwen. Dat is in ons dagelijks leven. Dus daar worden wij door bevestigd, gesterkt. En het geeft ons ook nog, kijk, een deel, een erfdeel onder al de geheiligden. En dan denk je, hé, hoe kan dat nou? Hij geeft dus een erfdeel aan onder al de geheiligden. Maar als je gered bent, dan heb je toch al een erfdeel. Dan ben je toch al, heb je toch al een erfenis? Ja. Maar daar spreekt hij, kijk, dat is nou precies de rechterstoel van Christus. Dat is nou dat loon. Dat is het goud, hooi, goud, zilver en kostelijke stenen. Want dat gaat mij ook als gelovige een erfdeel geven. Terwijl ik al een erfdeel heb. Want alle gelovigen, of ze nou recht zijn of niet, maar als ze gered zijn, hebben ze de erfenis. Maar daar gaan we nu even naar kijken. Ik ga met me mee naar 1 Korinthe 6, vers 9. 1 Korinthe 6, vers 9. Dat gaat over rechtszaken tussen broeders. Daar komen we trouwens zo meteen met 2 Korinthe 7 ook nog op uit. Maar hij zegt in vers 9. Vers 1 Korinthe 6, vers 9. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Hier spreekt hij heel duidelijk niet over gelovigen die onrechtvaardig leven. Hier spreekt hij echt over ongelovigen. Hij noemt onrechtvaardigen, noemt Paulus. Ongelovigen noemt hij hier onrechtvaardigen. En aan wie is de wet gegeven? Ja, onrechtvaardig. Maar wij zijn rechtvaardig, ja? Dus de onrechtvaardigen zullen het koninkrijk Gods niet beërfenis. Die hebben dus die erfenis spreken we over. Het koninkrijk Gods. En wat ons betreft spreken we natuurlijk over het koninkrijk Gods in de hemel. Dat is onze positie. Die zullen dat niet beërven. In vers 10 dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk Gods beërven. Nou, dat is de wereld. Als je dat ziet, dat vers, dan denk je, ja, nou ja, dat is, daar leef ik tussen, daar leef ik middenin. Misschien sta ik ook allemaal in het rijtje. Ja? En dan zegt hij van hun, dit waard gij in vers 11. Zie je? Dit waard gij. Maar sommigen. Maar gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de Geest onze God. Kijk, sommigen van hun waren zo. Dus die erfden dat ook niet. Maar nu zegt hij, jullie waren zo. En sommigen zaten ook die dat deden, maar nu hebben jullie wel de erfenis. Want jullie zijn afgewassen, geheiligd en gerechtvaardigd. Hoe noem je dat? Dat heb je nodig om in het Koninkrijk Gods om dat te kunnen beërven. Nou, dat is dus de positie, dat heb je geërfd. Dus wij hebben het erfenis van het Koninkrijk Gods, wat in de hemel is. Dat hebben alleen de gelovigen, die voldoen aan vers 11. Als je afgewassen bent door de Geest, dat je geheiligd bent en dat je gerechtvaardigd. Nou, kijk met me mee naar Galaten 5 vers 21. Dus als je gelovig bent, heb je die erfenis. Punt 1. En Galaten 5 vers 21, dan zegt hij iets. Ook allemaal, wat we net in 1 Korinthe 6 lazen, ook allemaal zondige dingen. In vers 18, de werken van het vlees, 19, 20, 21. En aan het eind van vers 21 zegt hij, en dan moet je goed opletten, dat mensen die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. En nou kijk je, ja, als je niet recht weet te snijden, je weet niet precies scheiding te maken tussen positie als gelovige. En we hebben net gezien in 1 Korinthe 1 vers 8, dat hij zal ons onstraffelijk bewaren tot het einde toe. We zijn verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Maar wij weten, gelovigen kunnen ook dit soort dingen doen. En hij zegt, hé, degene die dat soort dingen doen, die zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En dat geeft dus weer onzekerheid. Maar wacht even, je moet altijd het hele plaatje in je hoofd houden. Want wij hebben gelezen, wij hebben de erfenis toch? Het is niet zo dat wij zullen de erfenis zullen gaan beërven. Ik heb zullen met geel gekleurd. Ja? Maar bij ons is het niet, ik ga het eenmaal beërven. Want ik heb de erfenis reeds. Kijk, in Efeze 1 vers 13 en 14 kunnen we dat mooi zien juist. Want dan zien we, in welke ook gij zijt nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest, de belofte. Dus dat is op het moment dat je tot geloof komt. En die Heilige Geest, kijk in vers 14, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijn heerlijkheid. Dus wij hebben zelfs, de Heilige Geest is zelfs het onderpand van onze erfenis. Het koninkrijk daar, in de hemel. Dat hebben wij geërfd reeds. En dat is een zekerheid voor ons, want dat wij die Heilige Geest hebben, is ook tegelijkertijd het onderpand tot die erfenis. Dus dat is niet iets van, nou ja, degene die zulke dingen doen, die zullen dat niet beërven. Dat spreekt niet over gelovigen, dat spreekt over ongelovigen in Galaten 5, de werken van het vlees. En mensen, gelovigen, kunnen dus in het vlees wandelen, zeer zeker. En dan zegt Paulus, die maakt dan een vergelijking. Ja, kijk, dat zijn nou de dingen die de wereld doet en die erven daardoor de erfenis niet. Ja? En moet jij als gelovige dan ook in dat vlees gaan leven? Daar is juist Christus voor gestorven van het kruis. Ja? En zullen wij daarin gaan leven? Nee, natuurlijk niet. Maar goed, het kan natuurlijk wel. Maar nog even naar Colossenzen 1, dan ga ik weer terug naar Efeze. Even over die erfenis nog, Colossenzen 1 vers 12 en 13. Daar zegt Paulus nogmaals, dankende de Vader, kijk, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erfenis, dat is de erfenis, in de erfenis der heiligen in het licht. Zie je, wij zijn bekwaam gemaakt. Dat is eigenlijk wat je in 1 Korintiërs 6 net las. Gij zijt heilig, gij zijt gerechtvaardigd. Gij zijt afgewassen door de Heilige Geest. Dat is bekwaam gemaakt. Als ik dat niet was, had ik nooit die erfenis kunnen krijgen. Maar zie het, hij heeft mij bekwaam gemaakt om deel te hebben. Dus ik heb het, want kijk in vers 13. Ik ben overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is die erfenis. Dus ik heb het. Het is niet van, ik zal het gaan krijgen. Ik heb het reeds. Mijn plaats is reeds in de hemel. Nou, net in ons achterhoofd waar het over gaat, over het loon, de rechterstoel van Christus, daar is dus absoluut, daar gaat het voor de rechterstoel van Christus niet over. Absoluut niet. Absoluut niet. Dat is duidelijk. Daar gaat de Heer Jezus Christus ons zeker niet op beoordelen, want nogmaals, kan niet genoeg gezegd worden, als je voor de rechterstoel van Christus komt, dan ben je gered. Want als je daar niet komt, of als je niet gered bent, dan kom je daar niet. Dan kom je voor de grote witte troon. Dus kijk met mij mee naar Efeze 5 vers 5. Dus ja, sommige begrippen. We gaan het zo meteen in het tweede gedeelte ook over zaligheid hebben. Nou ja, net zoals de gemeente. Dat is niet altijd dezelfde betekenis in de Bijbel. Voor zaligheid heb je ook heel veel verschillende betekenissen. Nou, met de erfenis moeten we ook opletten. Maar je komt er wel achter hoor, je moet gewoon gaan bladeren in de Bijbel. Ja? En in je achterhoofd weten we natuurlijk sowieso de basis. Je weet altijd, één, mijn vastigheid, mijn redding staat vast. Dus dat is dus als daar iets in wat er lijkt wat er tegenin gaat, dan weet ik, dan klopt er iets niet. Dat betekent, ik snap het niet. Dus ik moet gaan bladeren en zo in gebed met de Heer, met bidden en smeken. En dan krijg ik verlichting, ja. Nou, en dan kom je erachter, want Galaten 5 vers... Nou, dat spreekt over gelovigen, ja. En dan zie je in vers 3, hoererij en alle onreinheid of gierigheid, laat ook onder u, wie zijn dat? De gelovige Efeziërs. Niet genaamd worden, gelijkerwijs het de heilige betaamt. Efeziërs 5 vers 3, zie ik niet. Zeg ik gelaten? Oké. Okay. Dat geeft niet, iedereen moet wakker blijven. Efeziërs 5 vers 3. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid, laat ook onder u niet genaamd worden. Dat roept hij op. Want dat hoort niet bij heiligen. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkenij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Dus grapjes maken is ook altijd wel leuk, ja. Maar Paulus die stelt er ook een grens aan. Want dit weet gij, dat geen hoereerde of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft, nu zegt hij niet meer dat hij het koninkrijk God niet zal beërven, zoals wij in 1 Korinthe 6 lazen, maar nu zegt hij, nee, hij zal geen erfenis in het koninkrijk van God hebben. Dat is het verschil, dat spreekt over gelovigen, want die hebben een erfenis. Efeze 1 is voor de gelovigen. Ja, ze zijn ook verzegeld, ze hebben ook de erfenis, het eeuwige leven, het koninkrijk God in de hemel, dat hebben ze allemaal. Maar wacht even, als wij in dit rijtje passen, dus echt in zonde gaan leven, ja, dan zegt hij, ja, wacht even, dat is dus inderdaad, die zonde is vergeven. Want zonde wordt natuurlijk niet voor de rechtstoel beoordeeld meer. Want die zijn vergeven. Maar als je in zonde leeft, ja, dus luisteren, dat is, ja, waar gebeurt in je hart, je hebt de keuze gemaakt om zonde te leven, dus niet tot eer van God te leven, in ongehoorzaamheid te gaan leven, ja, dat is iets waar God natuurlijk wel met loon rekening mee houdt, met jouw positie. En daarom zegt hij, kijk, nou, als je dit leest, denk je, ja, dat is toch gek voor een gelovige. Ik ben blij dat ik woord weet recht te snijden, want anders zou ik iedereen die dit gedrag vertoont, gelijk keihard zeggen, dat is ongelovige. Maar dat weet je helemaal niet. Er kunnen mensen zijn, dat heb ik ook wel gehoord, van getuigenissen, dat je denkt, die leeft op straat en het is gewoon een dronkaard, en die weet jou gewoon het evangelie uit te leggen, hoor. En die zegt, ik ben een kind van God. En als je dan hoort waarom, als je kan zeggen, nou, met de teksten, dat geloof ik, maar je hebt de keuze gemaakt om in zonde te leven, kan dat? Ja, dat kan. De genade van God is groot, hè. Daarom is het ook genade, maar je ziet het, uiteindelijk, die erfenis heeft hij niet in het koninkrijk van Christus en van God. Met andere woorden, hij zal schade lijden. Maar hij zal behouden worden als door vuur. Belangrijk om dat resultaat te zien. Nou, en dat is natuurlijk allemaal, gaan we mee naar Galaten 5. Nou zeg ik wel Galaten, dat moet er wel zijn. Galaten 5 vers 13. Ja. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Ja, dat zegt hij niet voor niks met de genade, ja, en de wet. In het Oude Testament lees je ook in Zacharia ergens ik geloof dat Zacharia het was, van ze hebben hun hart hard gemaakt als een diamant. Onder de wet, hè. Want dat is inderdaad, we spreken over de verharding van het hart, ja. Dat is nu ook, als je zegt, ik weet, het is de boodschap van genade, maar ik wil onder de wet. Ja, dat is het weerstaan, net zoals Farao weerstond het woord van God. Dat is wrijving, dat is keiharde verharding van je hart. Dus daarom zegt hij ook, dient elkander door de liefde, ja. Dat zegt hij tegen de gelaten, want dat zijn gelaten, die wilden onder de wet leven. Maar waar is daar de liefde gebleven, ja. Ja, waar ben je mee bezig? Ja, met jezelf, ja. Doe ik, net zoals van de week dat ik die man uit de islamwereld sprak. En die was ook bezig, allemaal met wat hij allemaal deed. De goede werken doen allemaal. Dus allemaal met jezelf bezig zijn. Maar liefde is dienen van elkander. En dat is dat je niet met jezelf bezig bent. Maar dat je juist voor die ander, net zoals Christus, dienend. Dat is, ben je voor die ander bezig. Dus die gebruikt die vrijheid niet tot een oorzaak van het vlees. Dat is, nou gaan we mee in Galaten 1. En tot een oorzaak van het vlees, dus de vrijheid dus op een verkeerde manier gebruiken. Namelijk voor je vlees, voor je vleeselijke begeerte. En niet voor de Heere. Nou, dat noemt hij de vrijheid op een verkeerde manier gebruiken. En dan zien we bij de Galaten ook in Galaten 1 vers 6. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Dat staat ook duidelijk bij willen, hè? Dat zegt mij iets. Dat niet zomaar gaat, ja? Er zit een echt duidelijke wil achter. Ja, ze gaan hun ontroeren. Nou, God is God, geen God van ontroering of van verwarring. Ja? Maar dat wij stabiele gelovigen zijn. En dat weet je, met de boodschap van genade. Dan zijn wij gesterkt, bevestigd. Ja? Stabiel. Maar komen ze met een andere evangelie. En dat is precies het effect. Dan komen we in ontroering. Roeren, hè? Er zit het woord roeren in beweging in. Er is geen vastigheid meer. En dan het evangelie van Christus. Dat is wat Paulus verkondigt. Willen verkeren. Doch al waar het ook dat wij of een engel uit de hemel of u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik u ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Dus hij heeft het over degene die het verkondigen. Dat lijkt heel veel divers op elkaar, hè? Maar het is het niet. Hij heeft het over degene die een andere evangelie verkondigen. En je hebt ook degene die een andere evangelie ook accepteren. En alle twee noemt hij ze vervloekt. Nou, dat wil zeggen in de ban gedaan, ja? Niet zozeer van het leven van God, maar wel van de werking Gods in jouw leven. En met andere woorden, dan krijg je daar ook mee te maken. Ja, ik bedoel, het zijn harde woorden, ja? En Christus is een vloek voor ons geworden aan het kruis, dus dat is het natuurlijk niet. Want hij heeft ons verlost van de vloek van de wet. Maar in Gods ogen, vervloek klinkt heel hard, maar oké, wil je het vriendelijker in de ban? Maar ik besta nog steeds. Dus ik, als een christ, als een gelovige, ben ik gered. Zo om te komen voor de rechterstoel, kom ik als een gered persoon. Maar wel een gered persoon, waarvan Paulus hier in Galaten zegt dat hij vervloekt is. Dus ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik kom dan als een vervloekte voor de rechterstoel van Christus. Ja, zo moet je het wel zien. Want zo word ik wel genoemd. Ja? Oké, toch zal iedereen lof hebben van God. Maar ja, een vervloekte kan natuurlijk nooit loon krijgen. Dus die zal schade lijden. Het is helemaal zo. Goed, nou kijk met mij even naar Spreuken. En wij denken natuurlijk hier, natuurlijk, en dat klopt ook. We hebben het natuurlijk over de leer, de gezonde leer, en dat we daar aan ons onderwerpen. En de gezonde leer, dat verandert ons, ja, van binnen. Ik denk aan de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, al dat soort dingen. En als wij natuurlijk aan zonde denken, dan denken wij natuurlijk over mensen die, nou Paulus noemde het net, hoererij voor gelovigen, overspel. Nog meer dingen, zot geklapt, dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk allemaal zonden die wij, ja, sommige zonden zijn echt tastbaar. Ja? Kun je gewoon zien, daar kan je echt omschrijven. Dan denken we aan, aan hoererij, aan seks, aan drugs en alcohol, dat soort dingen. Ja? Maar Spreuken 6, dat is, wat is zonde nummer 1? Precies. Ja, die vergeten we vaak, ja. En Paulus noemt over de oudste, zegt hij dat hij geen nieuweling is, omdat hij niet in de oordeel des duivels vallen. Of in de strik van de duivel. Het oordeel van de duivel is de trots. Dat is één. En dan krijg je de strik van de duivel. Dat is als hij jou vangt. En dat zijn degenen natuurlijk, ja, die een andere evangelie verkondigen of ontvangen. Die zijn vervloekt, zit je in de strik van de duivel, hoor. En hier zie je vers 16. Spreuken 6 vers 16. Deze 6 haat de Heere, ja 7 zijn zijn ziel een gruwel. Hoge oog is nummer 1, zie je, een valse tong. Leugenachtig. Handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat ondeugdzame gedachten smijt. Voeten die zich haasten om kwaad te lopen. Een vals getuige die leugens blaast en die tussen, kijk, tussen broederen krakelen inwerpt. Dat voel ik me ook persoonlijk aangesproken, ja. Tussen broeder krakelen, hoe vaak kan dat niet gebeuren in de gemeente? Dat broeders, ja, dat die krakelingen hebben. Dat is wel een gruwel in Gods ogen, ja. Kijk in 7 vers 13. Wat is de vrees des Heren? Te haten het kwade, de hoogvaardigheid en de hoogmoed en de kwade weg. Sorry. Oh, sorry, nee, het is weer een hoofdstuk verder. 8 vers 13. Het is een bladzijde naast bij mij. 8 vers 13. De vrees des Heren is te haten het kwade, de hoogvaardigheid en de hoogmoed en de kwade weg. Ik haat ook de mond der verkeerdheden. Nou, kijk, dat zijn dingen, dat zijn dingen in ons hart, hè. De hoge ogen. Een valse tong. Nou, en als Paulus schrijft in, als ik me goed herinner, 1 Timotheüs 6 vers 1. Indien iemand een andere leer leert dan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, wat is die? Opgeblazen. Men vraagt wel eens, hoe kan het nou dat toch zo weinig mensen het aannemen? 1 Timotheüs 6 staat het, opgeblazenheid. Ja, dat is de Heer een gruwel, nummer 1. Ja, dat is, kan een reden zijn om niet met de genade evangelie. Er kunnen ook andere redenen zijn, natuurlijk. Ik weet wel dat je misschien alleen komt te staan, of er is niet genoeg voor je kinderen in die gemeente, en, of muziek, weet ik het allemaal niet meer. Maar de trots, ja, want genade, dat haalt natuurlijk alles onderuit van jouzelf. Ja, je moet helemaal naar af, helemaal naar nul. Dat jij kan ook werkelijk niets doen. Christus heeft alles gedaan. Ja? En dat, waar leren we dat? Met het evangelie der genade Gods. En gehoorzaamheid daaraan. Ja, dat betekent dat je buigt. Ja? En het gaat zo in tegen wat ik allemaal geleerd heb. Of wat de wereld ziet. Of wat de gevestigde kerk allemaal leren. Ja, dat is niet altijd even makkelijk, ja. En in de ogen van de wereld ben jij natuurlijk maar helemaal niks eigenlijk. En dat is niet altijd makkelijk. Maar toch, gehoorzaamheid zal door God worden beloond. En laten we niet met hoge ogen bezig zijn. Ja, met trots en ongeblazenheid. Maar ons juist vernederen voor de Heer. En in gehoorzaamheid aan Hem. De brief van Paulus volgen. En dan zal je ook zien dat dat ook door Hem als goed gezien wordt. En ook niet als schade, maar dat we ook zullen beloond worden. Dus al die dingen die we net lazen, ja, dat zijn die in Spreuken ook. Dan zegt Paulus, ja, zullen wij dan in zonde leven? Nee, toch? Dat zei verder, Christus is juist daarvoor gestorven. Die heeft juist niet alleen de tak, de vruchten, maar ook de wortel. De wortel en de tak uitgroeid. Dus dat is wat we lezen met het woord des kruises. Ja? Romeinen 6, ja, wij zijn met hem gestorven, onze zondige natuur. Dat is de wortel, heeft hij ook zelfs uitgeroeid aan het kruis. Nou, ga maar mee naar Romeinen 11. En dan komt toch wel een beetje de vraag, vond ik wel een goede uitdrukking eigenlijk. Zijn beloningen eigenlijk wel een genadeconcept, om het zo maar te zeggen? Als wij denken aan genade, ja, Romeinen 11. Nou, wat is genade? Nou, heel kort gezegd, onverdiende gunst, toch? Je kan het niet verdienen, dat is onmogelijk. Want je krijgt iets wat je niet verdient. En je krijgt niet wat je wel verdient. Barmhartigheid. Je krijgt niet wat je wel verdient, namelijk het eeuwige vuur, ja? Maar je krijgt iets wat je niet verdient. Dat is niet het eeuwige vuur, maar dat is het eeuwige leven. Ja? En dat hebben wij nooit kunnen verdienen. En Romeinen 11 zegt het ook daarom heel duidelijk. Indien het door genade is, zo is het niet meer uit te werken. Anders is de genade geen genade meer. En indien het is uit te werken, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. In andere Bijbelvertalingen hebben ze dus die tweede zin weggelaten. Ja? Want ja, het is toch overbodig, want één keer is wel genoeg. Nee, het is, ja, er staat er niet voor niks duidelijk hier, ja. Dat, het sluit echt alles uit. Werken sluit genade uit en andersom ook. Het staat gewoon tegenover elkaar. Dus dat is ook dit genade-evangelie natuurlijk, hè? Het woord zijnde genade. Het is genade alleen. Punt. Dus ja, in verband met eeuwig leven is, laat ik zo zeggen, zijn beloningen, of dat God ons loon geeft naar onze gehoorzaamheid, onze werken, is geen genadeconcept, ja? Want dan weten wij allemaal dat wij natuurlijk nooit in de hemel komen. En Titus zegt hij ook, wij zijn zalig geworden niet naar de werken, de rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben. Nee, absoluut niet. Dus daar komt geen enkel keer werk om kijken. Dus in die zin, met onze behoudenis zeggen wij, nee, het is absoluut geen genadeconcept. Absoluut niet. De werken, ja, loon en werk. Nee, juist niet, want hij geeft ons juist niet aan onze werken. Maar als we komen, en dat is natuurlijk duidelijk vanuit de wet ook, we zitten toch in Romeinen 3. Ja, we zitten toch in Romeinen, ja. En we gaan nu naar Romeinen 3, vers 20. Daarom zal uit de werken de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. En vers 28. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken de wet. Dus dat bevestigt wat we net in Romeinen 11 lazen. De genade staat tegenover de werken. En andersom, het sluit elkaar uit. Dus in die zin, nee, absoluut. Het heeft niks met loon en werk te maken. Dat kan niet. Ja? Want dan kan niemand zalig worden. Dat is duidelijk. Maar als het over onze wandel betreft, ja, dan wel. Daar hebben we het dus nu de afgelopen tijd al over. Maar constant, het is niet alleen dat je het weet. Oké, ik heb de keuze gemaakt. Ik geloof in het rechtsnijden. Maar het gaat om de werken, zegt hij. De werken die jij door die genade hebt gedaan. En ik vind Jacobus 2, daar gaan we even daar naartoe. En ik weet, daar is natuurlijk heel veel onenigheid over. Daar komt altijd, ik weet nog goed, mijn eigen zus ook. Die kwam gelijk met Jacobus 2 aan van, ja, zie je wel. De werken, ja, je moet door de werken toch gerechtvaardigd worden. Ja. Maar Zo is het niet hoor. Wij worden echt alleen door genade gered. En Jacobus, die spreekt in Jacobus 2 vers 21. Ja, inderdaad, maar ik wil even naar 21. Jacobus 2 vers 21. Daar spreekt hij over Abraham, onze vader. Nou, dat is al duidelijk. Onze vader in het vlees heeft hij hierover, ja. Van Israël natuurlijk. Is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? En dan zegt hij, ziet gij wel dat het geloof mede gevrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend Gods genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleenlijk uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer. Is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezonden heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want het gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Nou, dan zeg ik nog steeds ja en amen op, natuurlijk. Maar we spreken hier niet over behoudenis, ja. Laat daar geen misverstand over bestaan. Want toen hij Isaac offerde in vers 21, ja, dat lees je in Genesis 22, maar toen was Abraham al lang gerechtvaardigd door het geloof. Ja, want dat was hij in Genesis, was het? Genesis 15 al. Abraham geloofde God, hij keek naar de sterren en toen? Het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dan ben je dus in positie rechtvaardig. Maar als we kijken nu naar Paulus, wat hij schrijft over in Efeze, hoererij en zo, laat dat ook onder u niet genaamd worden. Is dat een rechtvaardige of onrechtvaardige wandel? Als je zo leeft, in zonde. Nee, dat is een onheilige. Wat worden gelovigen genoemd door Paulus? Rechtvaardige en ongelovige onrechtvaardige. Dus als ik een rechtvaardige ben en ik ga dat soort dingen doen, dat is geen rechtvaardige wandel. Geen heilige wandel. Ik ben heilig, maar ik hoor ook heilig te wandelen. Ik ben rechtvaardig, ik hoor ook rechtvaardig te wandelen. Dus in die zin, net zoals Abraham ook, ja, hij werd door zijn gehoorzaamheid, als gelovige, werd hij door God gerechtvaardigd. Dat is, weet je, dit is al 40 jaar nadat hij rechtvaardig verklaard was. Als we dit lezen. Zie je dat je de Bijbel goed moet lezen? En niet allemaal maar iedereen moet geloven over wat er geschreven wordt. Wat zegt de schrift? 40 jaar nadat hij gerechtvaardigd was, werd Abraham door het offer van Isaac, werd hij opnieuw gerechtvaardigd. En dan werd hij door God, kijk in vers 20, is belangrijk. Ziet gij wel dat het geloof mede gevrocht heeft met zijn werk? Ik hoop dat dat ook bij ons zo is. En dan het geloof volmaakt is geweest uit de werken. Duidelijker kan het niet hoor. Ik vind het niet zo, nee. Het spreekt ons niet tegen, want Paulus roept ons ook tegen, ons ook. Word volmaakt. Ben ik niet volmaakt? Ja, natuurlijk, ik ben volmaakt. Hè? Of leef heilig, ben ik niet heilig? Ja, ik ben heilig. Ja, ik heb net gehoord dat de paus die wordt vandaag heilig of zalig verklaard. Het is erg hoor, als je dood bent en je bent dan nog niet zalig of heilig. Ja? Dus, ja. Nee, wij zijn heilig. Wij zijn ook volmaakt. Ik ben volmaakt in hem. En toch, mijn geloof, is dat altijd volmaakt? Nou, dat openbaart zich inderdaad in de gehoorzaamheid des geloofs. En dan zie je, wat we woensdagavond hebben het er ook over gehad, dat Christus een gestalte in mij krijgt. Dat is niet alleen omdat ik weet wat er in de Bijbel staat. Nee, dat heeft te maken dat Christus in mij een gestalte krijgt. Zijn denken wordt mijn denken, zijn handelen wordt ook mijn handelen. Ja? En dat is waar het om gaat. En dan zie je dat het geloof volmaakt geweest is uit de werken. En dan zie je dat hij, dat zie je vooral bij Israël, Abraham, geloofde God in vers 23. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend Gods genaamd geweest. Wordt hij een vriend van God genoemd. Nou, wij kennen het liedje, welke vriend is onze Jezus, ja? Maar we kennen ook, wat Paulus spreekt over, we zijn allemaal gered. En we komen voor de rechtvaardige rechten, noemt hij, voor de rechtstoel van Christus. Ik heb het geloof behouden, ik heb de goede strijd gestreden. En dan, allen zullen die kroon krijgen die de verschijning lief gehad hebben. Daar zit ook verschil. Niet ieder gelovige heeft de verschijning lief. Ieder gelovige houdt van de Heer Jezus. Die houdt van God, omdat hij heeft hem gered van zijn zonde. Ja? Maar als jij inderdaad van iemand houdt, zo in dit geval van God en de Heer Jezus, als je echt van hem houdt, dan ga je ook doen wat hij zegt. Ja? En natuurlijk, je houdt wel van hem, maar zie je, hou je hem ook als in zijn verschijning, hoe hij dus nu van ons vraagt dat wij volgens het genade-evangelie in deze tijd lezen. En dan zie je dat helaas, dat daar niet iedereen die verschijning lief heeft. Ja? En dan is het, ja, zoals Abraham tot een vriend genaamd Gods heeft. Hij was natuurlijk al een vriend van God. Ik bedoel, hij gehoorzaamde God. En toch, door zijn gehoorzaamheid, want dat was wat hij deed toen hij Abraham moest. Of hij deed het in het geloof. En werd hij vriend. Nou, wij ook zijn degene die dan zijn verschijning, want ik spreek natuurlijk even zoals Paulus spreekt, zijn verschijning lief hebben gehad. Oké, Titus 2 vers, laten we even naar Titus gaan. Dus Paulus zegt, het woord zijnde genade is machtig om ons op te bouwen. Dat bouwt ons op en dat is ook hetgene wat ons gaat onderwijzen. En dat is mooi, het woordje onderwijzen. Je hebt natuurlijk, je kent wel hè, ik ben ook met een vrouw getrouwd, die heeft ook in het onderwijs gezeten. Mijn schoonvader komt in het onderwijs, mijn zoon heeft in het onderwijs gezeten. En dan ga je iemand onderwijzen. Dat vind ik wel grappig. Wijzen kan je natuurlijk aanwijzen, maar wijs heeft ook met wijsheid te maken, ja? Onderwijzen, volgens mij word je wijzer, ja, als iemand jou onderwijst, ja? En dat is wat je hier leest in Titus 2 vers 11, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Titus 2 vers 11. En het is diezelfde genade en niet de wet en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, daar begint het mee, dus dat leert de genade ons ook hoor, goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende. Dat gaat hij doen vanaf het moment dat je gelovig bent geworden. Ja, dan gaat hij onderwijzen de goddeloosheid te verzaken. Ja, en de wereldse begeerlijkheden. En dan, en wat doet de wet? Ja, we hebben allemaal onder de wet geleefd, hè, voordat we tot geloof kwamen. Heeft het ons toen de wereldse begeerlijkheden doen verzaken? Nou, bij mij niet. Ik bouw het niet, maar ik heb er tegen gevochten, maar het lukte niet. En nu door de genade lukt het wel. En dan matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden, wanneer? In deze tegenwoordige wereld. Verwachtende de zalig hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en dat is gebeurd. Maar dat is nog steeds elke dag aan de gang. Ja? En zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Zie je het? Dus wij zijn niet gered en we zijn ijverig in goede werken. We zijn niet gered en we zijn allemaal in onze wandel van alle ongerechtigheid verlost. Nee, daartoe heeft hij wel zijn leven gegeven. Niet alleen om ons te redden, maar die genade leert ons dat. Je ziet het? We verwachten hem. Hij heeft ze gegeven. En dat wij ook, natuurlijk, wij zijn van alle ongerechtigheid verlost. Maar in ons dagelijks leven, nou, ik moet nog vaak van allerlei ongerechtigheden verlost worden. Dat heb ik wel in de gaten. Zo is het. Want wij leven, het is net als een haardblok. Als je niet uitkijkt, een haardblok brandt zolang die tussen al die haardblokken ligt. Ja? Laat je lekker branden. Zo is bij ons ook, ja? Als jij natuurlijk in de wereldse begeerlijkheden, je jaagt dat soort dingen, nou ja, dan blijf je daar ook in. Maar ja, met het woord houdt het juist apart. Ja? Dus de haardblok als het eruit gehaald wordt, gaat het uit. Nou, dat is het ongerechtigheid dat we daarvan verlost worden. En hij heeft zich ook gegeven om een eigen volk te reinigen, ijverig in goede werken, zie je het? Dus zie je dat, waarom hij zijn leven ook heeft gegeven? Ijverig in goede werken, dat is de gestalte van Christus die in hem openbaar komt. Ik wil even gauw door nu naar 2 Korinther 9 vers 8. Dus het is de zaligmakende genade. En 2 Korinther 9 vers 8 bevestigt dat heel mooi. Dat, ja, soms kan je zeggen, ja, het is niet voor mij, of ik kan het niet, of zo ben ik nou eenmaal, of niet op dat punt. Ja, want 2 Korinther 7 leert wel over een onberouwelijke bekering tot zaligheid, ja. Het is te doen. Hij geeft zijn genade, 2 Korinther 9 vers 8. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn, waar? In u. Niet dat de omstandigheden voor ons weggenomen worden. Dat gebeurt namelijk niet. Dan kun je gewoon glashard zeggen, dat gebeurt niet. Die zijn zoals ze zijn. En waarom je erin gekomen bent, dat kan allerlei oorzaken hebben. Maar je zit in die omstandigheid. En God heeft daarvoor alle genade die overvloedig is in ons. Opdat gij in alles, nou dat is alles is alles, is 100%. En alle omstandigheden, alle tijd, dus altijd. Er is geen omstandigheid waarin het niet kan. En tot alle genoegzaamheid. Wat is genoegzaamheid? Nou ja, het is genoeg. Ik ben, als je zegt, ik heb ook als je gegeten, ik heb genoeg. Dat betekent, ik ben verzadigd, ik ben vol, ik ben tevreden. Het is toch met eten, als je gegeten hebt, dan ben je daarna, ben je tevreden. Dat is genoegzaamheid. Dus het is ook voldoende, die genade zal het ook doen. Het zal voldoende zijn. En dan tot alle goed werk overvloedig mag zijn. Dus in alle dingen dat we alle goed werk overvloedig mag zijn. Zie je? Dus de genade stelt ons nu in het werk om die dingen te doen. Goed werk. Goed werk. Hetgeen gij gedaan hebt, hè? 2 Korinther 5 voor de rechtstoel van Christus. Het zij goed, het zij kwaad. En je kan toch hele goede werken doen. Ongelovige mensen kunnen ook hele goede werken doen. En toch zijn ze in Gods ogen niet goed. Waarom? Gaan we mee naar Efeze 2 vers 10. Omdat ze niet in Christus gedaan zijn. Dat is het punt. Ja, want dan is het tot eer en glorie van hem. En onze motivatie is niet om het te verdienen. Maar omdat wij hebben hem lief gehad. Waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is onze motivatie. Onze dankbaarheid. En de andere, als het niet in Christus gedaan is, dan is het geen dankbaarheid. Maar dan is het omdat jij wil graag dat God jou dankbaar is. Ja? Dat hij zegt, nou goed zo Jan, geweldig, fijn, dankjewel dat je dat gedaan hebt voor mij. Ja? Nee, zo is het niet. Je kan het niet verdienen. Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken. Welke God voorbereid heeft. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Hij heeft ze voorbereid. Christus heeft alles aan het kruis gedaan. En dat staat beschreven in het woord zijnde genade. En het woord zijn genade, dat is machtig om ons op te bouwen. En dat zal ons ook bekrachtigen. Die genade in ons om al die goede werken te doen die God voorbereid heeft. Hij heeft alles gedaan aan het kruis. En hij heeft ook alle genade, toch is toch beschikbaar in ons. Hij heeft ons gegeven. Hoef alleen maar te gehoorzamen. Hij geeft ons de kracht, daar is hij toe in staat. De genade doet het in ons. En dan zie je op dat wij daarin zouden wandelen. Daar zie je de vrije wil. Jij maakt de keus. Maar dat betekent ook dat je ook die verantwoordelijkheid hebt straks voor de rechterstoel van Christus. Nou, laatste tekst 2 Timotheus 3 vers 15. En 16. 16 en 17. Al de schrift is van God ingegeven. Dat is belangrijk dat we dat begrijpen. Het is door God geïnspireerd. Al de schrift is van God gegeven. Het zijn zijn woorden. En al is het al 2000 jaar geleden opgeschreven. Het is nog steeds net zo geïnspireerd als nu. En is nuttig tot lering. Tot wederlegging. Tot verbetering. Tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Dus al de schrift. Dat hebben wij nodig, omdat wij geleerd worden dat de wederlegging, dat is eigenlijk zeg maar weerleggen. Dat is net zoals in de rechtszaal doen ze ook bijvoorbeeld weerleggen, ja. Iemand zegt wat en dan komt iemand met bewijs om dat te weerleggen. Dat doet de schrift met ons ook, ja. Weerlegt. En tot verbetering, dat wil zeggen dat wij worden gecorrigeerd door de schrift. Tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Waarom? Opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk. Kijk, volmaaktelijk toegerust. Ik moet gelijk weer aan Jacobus denken, ja? Het geloof, hè, wordt volmaakt, mede volmaakt door die werken, ja? Wordt volmaakt. Dus, volmaakt zijn wij reeds. Maar toch, met die schrift voor onze wandel, ja, hebben wij de schrift. En dat werkt. Natuurlijk, in dezelfde Bijbel, in dezelfde brief staat ook 2 Timotheus 2 vers 15, als het woord de waarheid recht snijden. En dan gaat die schrift ons dit in ons werken. Ja? En dan zijn wij zijn volmaakt tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus wat is onze toerusting? Is dat een boekenkast vol met commentaren en allemaal boeken over de Bijbel? Dat is goed hoor, ik heb ook die boeken. Maar ik heb al heel vaak gemerkt, ik had het van gisteravond ook nog, dat je las ik iets en denk ik, ja, toch ben ik zelf niet, het is de geest die in jou moet getuigen, ja. En het kan je allemaal helpen, maar het gaat erom dat jij zelf die Bijbel leest, ja. En dat is jouw toerusting. Natuurlijk heb ik ook leiders en leraars gegeven aan de gemeente. En Gods geest, ja, die ons de verlichting geeft. Absoluut, ja. Maar het is uiteindelijk, de bron is de schrift alleen. En niets anders. En dan zijn wij volmaakt tot toegerust om al die goede werken te doen. En dat komt dan voor de rechterstoel van Christus, ja? En het een is goed en het ander is niet goed. Het is allemaal volgens de sleutel van 2 Timotheüs 2, vers 15. En dan zullen wij beproefd zijn. En dat is de vrijheid op een juiste manier gebruiken, zoals God het wil. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken voor deze dag. En ik dank u, Vader, dat we dat met uw woord zo duidelijk kunnen zien. En dat geeft ons heel veel blijdschap en troost, Heer. En zekerheid. En het roept ons ook op natuurlijk om toch ook overvloedig te zijn in die werken, Vader. Want ook daarom heeft u uw leven gegeven. Dat uw gestalte in ons zichtbaar mag worden, mag zijn. En dat vraag ik van ieder van ons in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen. Amen.